10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Rotterdam is aangifte gedaan tegen de rector van de Islamitische Universiteit. De lokale PvdA'er Latif Tali deed aangifte vanwege discriminatie en het zaaien van haat. Ook organisaties die onder de Federatie van Koerden vallen hebben aangifte gedaan, zegt Tali. Minister Bussemaker van Onderwijs riep vanmiddag mensen op aangifte te doen tegen rector Akündüz, omdat hij geregeld hatelijke opmerkingen maakt over Koerden, Joden en homoseksuelen. In Argentinië is oud-president Carlos Menem veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens verduistering van overheidsgeld en twee voormalige ministers uit zijn regering tot 3,5 jaar. De rechtbank acht bewezen dat Menem de twee ministers jarenlang te veel betaald heeft en dat ze het geld later onderling verdeelden. Menem is lid van de Senaat en daarom onschendbaar tot zijn termijn in 2017 afloopt. Hij is 85. Hij was president in Argentinië tussen 89 en 99. Menem is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Een man die 17 jaar geleden in Mexico de Nederlandse Hester van Nierop vermoordde is veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. Het lichaam van de vrouw werd in 1998 gevonden in een hotelkamer in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez. De ouders van de Nederlandse hebben er altijd bij de Mexicaanse autoriteiten op aangedrongen dat ze bleven zoeken naar de moordenaar. Vorig jaar werd hij geïdentificeerd. Hij zat toen in een cel in Mississippi wegens drugsbezit. Na het uitzitten van die straf is hij uitgeleverd aan Mexico. Het computersysteem van uitkeringsinstantie UWV kampt sinds vanmiddag met een storing. Daardoor kunnen uitkeringsgerechtigden geen wijzigingen aanbrengen op Mijn UWV of hun inkomen opgeven. Dat is voor sommige uitkeringsgerechtigden een voorwaarde om hun uitkering te ontvangen. Het UWV verwacht vooralsnog niet dat door de storing mensen hun uitkering te laat krijgen. Het weer, meest droog en 9 graden. In het noorden nog wat regen. Morgen bewolkt, in het noorden wat regen. In het zuiden soms wat zon en 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
De avond van NPO Radio 5. NTR, de kennis van nu. Presentatie Karin van den Boogaert.
Als we allemaal 1 uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik een gelukkig mens.
Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen.
Goedenavond en hartelijk welkom bij de Kennis van Nu. Het wemelt op de klimaattop in Parijs van de politici en ambtenaren, maar ook van Nederlandse wetenschappers. Preventief medicijn tegen HIV werkt heel goed, maar de doelgroep slikt heel slordig. Vrouwen zijn zeer ondervertegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Een paar eeuwen geleden was dat wel anders. Valt er voor wielrenners nog tijdwinst te halen? En zo ja, hoe dan? Dat wordt onderzocht met een speciale sensorfiets. En we gaan praten over de Nitrospira. Dat is een bacterie.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Arno Jaspers zit hier ook bij mij aan tafel. En die gaat het hebben over een zeer belangwekkend onderwerp. Juist op vandaag 1 december Wereld-Aidsdag. Arno,
jawel.
Welkom.
Ja, dit jaar is de GGD Amsterdam gestart met een wat geruchtmakend experiment waarin een paar honderd mensen in de zogeheten hoogrisicogroep preventief medicijnen tegen HIV nemen. Die medicijnen die slik je dus al als je geen HIV hebt. Die mensen zijn getest, ze hebben geen HIV, maar dat doen ze om besmetting te voorkomen. Het gaat om homoseksuele mannen en transgenders die veel seksuele partners hebben en die dan niet altijd of helemaal niet geen condooms gebruiken. Dit onderzoek in Amsterdam zit nog in de beginfase, maar vandaag werd al de resultaten bekendgemaakt van een gelijksoortig onderzoek in Frankrijk. Ook met een groep homoseksuele mannen en transgenders met veel wisselende contacten. En die deden dat ook. Die slikten dus preventief een medicijn, Truvada, om besmetting te voorkomen. En om dat onderzoek te bespreken hebben wij ook nog aan de lijn Elske Hoornenborg van de GGD Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Kent u de resultaten van dit onderzoek al? Het is vandaag eigenlijk is er een persbericht uitgegaan, meen ik.
Ja, ik ken de resultaten omdat ze eerder ook zijn gepubliceerd op een aangekondigd op een wetenschappelijk congres, de CROI.
Oké. Het lijkt erop, tenminste het lijkt mij, dat dat onderzoek erg goed veel lijkt op wat GGD Amsterdam nu aan het doen is. Klopt dat?
In het Amsterdamse PrEP-project bieden we deelnemers de keuze tussen het dagelijks gebruik van de PrEP-pillen, mm-hmm, of voor en na dat ze dat er seks zonder condoom is geweest. Mm-hmm. Dat laatste schema is vooral geschikt voor mensen die hun seks goed kunnen plannen. Mm-hmm. En die niet heel frequent seks zonder condoom hebben.
Oké, en misschien...
Over dit laatste schema gaat die Hypergate trial die vandaag verschijnt in de New England Journal of Medicine.
Klopt, en daar hebben ze zelfs een controlegroep gebruikt. Dat wil dus zeggen een groep mensen die dan pillen kregen die ze preventief konden slikken, maar dat zijn neppillen. En om te kijken of om te vergelijken met de echte behandeling. Gebeurt dat in Amsterdam ook? Hebben jullie een controlegroep van mensen die neppillen krijgen?
Nee, dat gebeurt bij ons niet. Wij konden al gebruik maken toen wij ons project hebben uitgedacht van de tussentijdse resultaten van deze Hypergate trial. We hebben al vrij vroeg gehoord dat het effectief leek te zijn. En toen hebben wij besloten om mensen de keuze te bieden tussen twee effectieve regimes dagelijks of deze intermitterende vorm.
Oké, dus in Amsterdam krijgt niemand nepmedicijnen tegen AIDS of tegen HIV?
Dat klopt. Zo'n studie heb je natuurlijk wel nodig om aan te tonen dat het effectief is. Maar nu dat effectief is gebleken, hoeven we dat gelukkig niet meer te herhalen.
Oké, nu komt het resultaat van dat onderzoek in Frankrijk lijkt mij heel duidelijk. Want in de behandelgroep, de mensen die echte pillen kregen, kregen maar 2 op de 200 mensen kregen HIV. En dat bleken mensen te zijn die hun pillen gewoon niet slikten. Terwijl in de controlegroep, de mensen die neppillen kregen, ik zeg het nog maar een keer, werden 14 van de 200 mensen werden besmet met HIV. Dus het lijkt me een heel ondubbelzinnig resultaat wat eruit komt.
Ja, dat klopt. Dus als je dat optelt, 86% bescherming. Maar in de groep die de pillen ook daadwerkelijk volgens het voorgeschreven schema heeft gebruikt, een nog veel hogere bescherming door deze preppertabletten tegen het oplopen van een HIV-infectie. Dus dat is heel mooi resultaat.
Ja, maar het is zelfs zo, als ik die resultaten goed lees, dat niemand die zich aan de voorschriften hield, dus niemand die gewoon die pillen slikte als die seks ging hebben en dan daarna nog, niemand daarvan raakte besmet met HIV.
Ja, dat klopt.
En dan komt het eigenlijk een beetje een vervelende vraag. Is dat Amsterdamse onderzoek dan nog wel nodig? Dat loopt nu nog.
Het Amsterdamse onderzoek heeft niet meer de vraag of PrEP effectief is. Wij zeggen, wij weten dat PrEP effectief is. Mm-hmm. Wij hebben eigenlijk de vraag, willen mensen PrEP? En als ze PrEP willen, welk regime heeft dan de voorkeur? Dat dagelijkse gebruik of juist dat intermitterende gebruik voor en na de seks? Mm-hmm. En waarop baseren ze die keuzes? En daarnaast is een van onze onderzoeksvragen, hoe trouw worden de tabletten genomen? Worden ze inderdaad volgens voorschrift genomen of niet?
Want in het Franse onderzoek bleek dus dat in het algemeen bleek dat een kwart van de mensen nam die pillen helemaal niet. En nog eens een kwart nam ze heel slordig. Dus hield zich niet aan de voorschriften. Dus dat ziet dan er niet zo gunstig uit. De helft houdt zich als het ware niet aan het regime en heeft dus toch kans om besmet te raken.
Ja, en nou weten we dat de mens niet zo heel goed is in het trouwslikken van medicijnen. En dat gaat al helemaal om preventieve medicijnen. Die neem je niet omdat je pijn hebt of een ontsteking, maar die neem je zodat je niet ziek wordt. En er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat mensen dat heel erg slecht doen. Het fijne van deze tablet is dat die zo goed werkt, dat die ook werkt als je hem af en toe eens vergeet. Het werkt natuurlijk niet als je er helemaal mee stopt, maar als je hem af en toe vergeet, dus je slikt de tablet wel, maar niet helemaal perfect, dan nog is die effectief. En dat zie je aan die overall 86% effectiviteit.
Oké, tenslotte, is er misschien al iets zinnigs te zeggen over wat beter is? Gewoon iedere dag die pil slikken of voordat je seks denkt te gaan hebben en daarna?
Dat ligt aan de persoon. Beide manieren zijn effectief gebleken uit onderzoek. Dus het ligt aan jouw leefstijl en hoe jij bent met pillen slikken. Of je dat het liefste iedere dag op dezelfde tijd doet. Of liever rondom een periode dat je het gevoel hebt dat je het echt heel hard nodig hebt.
Oké, de resultaten van het Amsterdamse onderzoek. Wanneer komen die ongeveer naar verwachting?
We hopen tussentijdse resultaten eind 2016 naar buiten te kunnen brengen. Voor de eindresultaten zullen we tot 2018 moeten wachten.
Oké, dank u wel voor deze toelichting.
Graag gedaan.
En ook hartelijk dank Arnoud Jaspers. Nog nooit waren zoveel regeringsleiders tegelijk bijeen als gisteren in Parijs voor de aftrap van de klimaattop. Uitgaande van het meest gunstige scenario ligt er eind volgende week een akkoord. In de komende uitzendingen van de Kennis van Nu spreken we met wetenschappers over de conferentie. Vandaag met hoogleraar Bos en Natuurbeleid verbonden aan Wageningen Universiteit, Bas Arts. En ook hij is in Parijs. Dag meneer Arts.
Goedenavond.
Op die top aanwezig, hè? Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er allemaal?
Het is een immense gebeurtenis op een complex zoals de Rijn Amsterdam. Maar nog veel en veel groter, waar tienduizenden mensen rondlopen. En gisteren viel me op dat ook veel mensen een beetje verloren rondlopen. Want niet alles is voor iedereen toegankelijk.
Wat is er bijvoorbeeld besloten?
Nou ja, de echte onderhandelingen over de Paris Agreement, hè, waar men nu mee bezig is, dat gaat achter gesloten deuren. Dat is alleen toegankelijk voor mensen uit delegatie van landen. Ikzelf ben bijvoorbeeld observer namens de Universiteit Wageningen. En ik kan een aantal activiteiten volgen, maar lang niet alles. Dus ik kan niet achter de schermen kijken.
Nee. En u geeft bijvoorbeeld ook presentaties, zoals gisterochtend. Waar ging die over?
Ja, we hebben als Wageningen hebben we onszelf gepresenteerd als een kennisinstituut dat veel onderzoek doet naar klimaat. En dan met name de samenhang tussen bomen en klimaat, bossen en klimaat en natuurlijk landbouw en klimaat.
En wie is dan het gehoor? Wat voor mensen komen daar dan naartoe?
Nou, we hebben dat gedaan in het Climate Holland House. Dat is van een Nederlandse delegatie. En die hebben verschillende presentaties. Ook bijvoorbeeld van Breda vanmiddag als duurzame stad. En wij hebben als Wageningen onszelf gepresenteerd. Dan moet ik zeggen, het was morgen erg vroeg. En het bleek ook lastig om hier aan te komen met veel files. Dus het publiek was niet overweldigend in aantal, maar wel klein en geïnteresseerd.
Goed, daar zit dan wellicht de winst, hè? Want interesse is wel nodig. Als je op zo'n grote bijeenkomst geïnteresseerden toch naar je toe weet te lokken, is dat natuurlijk ook winst.
Precies.
Dit is de 21ste jaarlijkse Conference of Parties, zoals die officieel heet. De eerste was in Berlijn, 1995. Wat was de reden voor die eerste conferentie? Weet u het nog?
Ja, ik weet het nog. Ik ben er zelf bij geweest toen. En eigenlijk is alles al begonnen in de jaren 70. Toen kwamen de eerste tekenen van klimaatverandering naar voren. En een aantal wetenschappers zagen signalen, maar waren ook bezorgd. En eind jaren 70 was de eerste grote wereldklimaatconferentie in Genève georganiseerd. En dat is eigenlijk het startschot geweest. Ook om later dan het internationale panel voor IPCC op te richten, International Panel for Climate Change.
Control, ja.
Ja, en dat is eigenlijk de basis geweest voor het klimaatverdrag. Maar daar zijn er andere factoren van belang geweest. De milieubeweging is heel actief geweest op het onderwerp. Het Brundtland-rapport is eind jaren 80 verschenen, een rapport van de VN over duurzame ontwikkeling. En opmerkelijk genoeg zijn ook een aantal wereldleiders geweest, eind jaren 80, die dit gepusht hebben. En ook iemand als Thatcher bijvoorbeeld, uit Engeland, die nou niet bekend stond als een heel milieuactivistisch iemand. Maar ze was chemicus en geïnteresseerd in klimaat, ook in de ozonlaag. En zij heeft op een bepaald moment als wereldleider ook gepusht dat we een verdrag moesten hebben. En al die factoren samen hebben ervoor gezorgd dat we een klimaatverdrag hebben gekregen in 1992.
Ja, we zijn nu 20 jaar verder. U was bij die eerste conferentie. Als u daar nu op terugkijkt, hè? Wat het idee was van toen, hoe snel het zou gaan. Waar staan we dan nu?
Nou ja, dan is er veel minder bereikt wat iedereen dacht te gaan doen. Begin jaren 90. Maar ik wil ook niet te pessimistisch klinken. Het is toch eigenlijk een glas half vol water. En de ene helft zegt het is half leeg en de andere helft zegt het is half vol. En er zijn degelijk dingen bereikt. Ik denk qua technologieontwikkeling. De emissiereducties zijn tot op zekere hoogte bereikt zoals in het Kyoto-protocol omschreven. Dat is nog niet heel veel. Het probleem is lang niet opgelost, maar wel iets. En wat we nu zien is dat ook steeds meer landen gaan meedoen met plannen om om klimaatbeleid te voeren. Dus ja, ik denk dat de metafoor van dat glas water half vol, in mijn geval anders zullen zeggen half leeg, het beste is.
Ja, stond vandaag een interview in de Volkskrant. Dat heeft u misschien niet gezien, want u was op weg naar Parijs met de Amerikaanse wetenschapper Roger Pilker Jr., die destijds de fouten in het rapport van het IPCC heeft ontdekt. Hij zegt, op de top zou men niet moeten praten over CO2-reductie, maar juist over schone technologie en energie. Deelt u die visie?
Ja, eigenlijk vind ik dat een heel goed idee. Er zijn al eerder wel ideeën verschenen waarbij mensen zeiden van we zien klimaat te veel als een milieuprobleem, terwijl we het eigenlijk moeten zien als een energieprobleem. En nou, misschien is zelfs het woord probleem niet goed, maar als een uitdaging om die duurzame energie te realiseren. En als we het op die manier zouden omschrijven, dus niet als een probleem, maar als iets wat we kunnen bereiken met technologische ontwikkeling, met beleidsverandering, dan waarbij ook nog economisch voordeel te halen is, dan is het ook makkelijker te realiseren.
En zal het gaan lukken? Ik zei het al, eind volgende week op zijn gunstigst ligt er een akkoord. Gisteren werd er ook al gezegd, we gaan net zo lang door, we blijven hier net zo lang bezig, tot het er is. Wat denkt u?
Ja, ik denk zeker dat er wel een akkoord komt te liggen. De vraag is natuurlijk alleen, wat staat er precies in? En hoe hard zijn de formuleringen? En daar heb ik niet al te hoge verwachtingen van. Maar daar komt een akkoord, daar ben ik wel van overtuigd.
Alleen nog even kijken wat er precies in staat, dat zegt u. Ik hoop dat u nuttig werk kunt verrichten daar.
Ik hoop het ook. Nou ja, we hebben onze presentatie gedaan. We hopen natuurlijk altijd als kennisinstelling dat alles wat wij onderzoeken en vinden dat het ook zijn effect heeft op beleid, dat is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk.
Zeker niet. En zeker niet als iedereen die ertoe doet daar bij elkaar is. Want ik denk dat het goed is om af en toe eens even inderdaad met elkaar te kunnen spreken en elkaar in de ogen te kijken. Hartelijk dank voor deze toelichting in de kennis van nu. Hoogleraar Bos en Natuurbeleid in Wageningen, Wageningen Universiteit. Bas Arts, dank u wel.
Graag gedaan.
Talk all night. I could tell you what I need. It's a stationary place where I'm moving endlessly. If we could talk all night, I could really turn you loose. There's a blemish in the sky that I'm always falling through. It's the science. Of this world, I know I seem so weak. Look around me, it's the science that kills me. That kills me. I never felt so free. It's the science that kills me. Science that kills me.
Kent u er nog? Tenita Tikaram van de jaren 80 hits als Twist in My Sobriety en Good Tradition. Nog altijd schrijft zij mooie liedjes, zoals op haar laatste album Can't Go Back. En daar komt dit van. Science heet het. Heel toepasselijk. Eind vorige week organiseerde hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Manon van der Heijden, een congres over criminaliteit en gender. Met vooral aandacht voor de misdadige vrouw door de eeuwen heen. Dat is een onderbelicht onderwerp. Want hoewel vrouwen tegenwoordig slechts verantwoordelijk zijn voor 10% van de criminaliteit in Nederland, was in de vroegmoderne tijd soms meer dan de helft van de criminelen vrouw. Welkom, Manon van der Heijden.
Ja, bedankt.
Dus daar geen achterstand toen.
Nee, integendeel. Soms zelfs nog meer dan mannen.
En hebben vrouwen het sindsdien dus beter gedaan? Of mannen slechter? Of andersom? Nou ja, u weet wat ik bedoel.
Ja, nou ja, dat is een niet zo makkelijk te beantwoorden. Maar ik denk eigenlijk dat vrouwen uiteindelijk een beter leven hebben en daardoor misschien wat minder overgaan tot criminaliteit. Maar
ja,
goed.
Dat is de korte samenvatting. Ja. Laten we het er wat uitgebreider over hebben. Eerder was er al een boek over criminele vrouwen in de vroegmoderne tijd. Tussen 1600 en 1800 hebben we het dan over.
Ja, klopt.
En wanneer kwam je er dan eigenlijk voor het eerst achter dat in die tijd een veel groter gedeelte van alle misdrijven door vrouwen werd gepleegd?
Ja, nou, eigenlijk wisten we van een klein onderzoekje naar Amsterdam dat in de tweede helft van de 18e eeuw daar ongeveer 50% van alle veroordelingen een vrouw betrof. Mm-hmm. Nou, dat heb ik zelf ooit eens een keer voor een doctoraalscriptie. Dacht ik, oh, dat is leuk, ga ik eens voor Rotterdam doen. En over een wat grotere periode. En toen bleek tot mijn grote verrassing dat ik ook tot die hoge cijfers kwam. En toen hebben we eigenlijk gedacht van, dit is toch wel heel bijzonder. En zeker toen we erachter kwamen dat in Londen dat ook nog eens een keer het geval was. 50% van alle veroordelingen, ook in Londen, in 17e en 18e eeuw, was dus een vrouw. Leiden, idem dito. Nou, zo zijn er heel veel steden te noemen in Nederland. Zwolle zelfs. En dus dat was heel apart. En vanaf dat moment dacht ik, ja, dat moeten we gewoon eigenlijk toch eens gaan uitzoeken. Hoe dat nou te verklaren is.
En in welke bronnen vond u dat? Een rechtbankverslagen? Of wat?
Ja, dat is het mooie. Dat kan bijna nooit iemand geloven, maar alles is bewaard gebleven. Eigenlijk overal in steden in Europa, maar dus ook in Nederland. Vanaf de late middeleeuwen tot nu zijn eigenlijk alle vonnissen, maar ook verhoren, getuigenverklaringen. Nou, dat is een enorme rij natuurlijk archiefmateriaal, maar het is allemaal bewaard gebleven. Dus we kunnen het eigenlijk heel goed achterhalen.
Je kunt allemaal goed nalezen.
Ja.
En in Rotterdam, begreep ik, had je ook, maar dat was misschien ook wel in de rest van Nederland zo, vechtboeken.
Ja, die had je niet overal, want de rechtspraak was niet uniform. Hè, dus er waren allemaal grote verschillen. Maar inderdaad, had Rotterdam, die had vechtboeken. En daarin stonden eigenlijk alle dagelijkse schermutselingen. Dus dat kon ruzies, maar meestal met geweld.
En ik zei net, vrouwen veroordeeld voor misdrijven. Waren het ook echt misdrijven, zoals wij die nu kennen? Dat zijn echt hele ernstige dingen die er gebeuren. Ja. Of waren het ook gewoon overtredingen die niet zoveel
bedrijven? Nee, het gaat wel echt om misdrijven. Het grappige is dat de meeste mensen zeggen gelijk van, ja, tuurlijk was toen het percentage voor vrouwen hoger, omdat bijvoorbeeld overspel werd vervolgd in prostitutie. Maar zelfs als je die eraf trekt, dan is het percentage vrouwencriminaliteit heel hoog. En dan gaat het echt om vermogensdelicten, maar ook geweld.
Dus
en
vrouwen waren destijds ook behoorlijk gewelddadig, als ik u goed begrijp. Ja. Geef eens een voorbeeld.
Ja. Nou, wat ik zelf als heel grappig vind om te zien, is hoe assertief vrouwen zijn. Dus inderdaad, ze zijn heel vaak buiten, op straat. En als ze ruzie krijgen, dan gaan ze slaan of gaan ze schoppen, of er wordt met iets gegooid. En dat komt toch vrij vaak voor. En dat werd ook veroordeeld. Hoewel, nou, vroegmoderne tijd is een vrij gewelddadige samenleving. Men vindt het best normaal om iets op te lossen met geweld.
Er wordt niet uit en te na gediscussieerd met argumenten, blijkbaar.
Nee. En het wordt ook niet helemaal zo heel zwaar bestraft. Dus ze krijgen er straffen voor en ze komen ook bijvoorbeeld een paar weken vast te zitten op water en brood. Maar als je dat vergelijkt met een vermogensdelict, daar werden mensen voor verbannen voor 10 jaar, dan is wel een heel verschil.
Dat viel nog wel mee dan.
Ja.
Dus je werd ook niet echt van weerhouden als iemand je iets aangedaan had om inderdaad dit soort dingen te doen. Omdat je wist van, nou, dat kost me een paar weken. Ja. En dan
ja, het is een samenleving waar geweld heel wat normaler is dan nu.
Een samenleving waar geweld normaler is dan nu. En wat voor typische type vrouwen waren dit dan? Want daar zou ik dan ook heel nieuwsgierig naar worden. Wat voor soort vrouwen leefden er toen?
Nou, dat weten we inmiddels ook wel. Want we hebben echt wel ook profielen kunnen samenstellen. En de meeste vrouwen zijn alleenstaand. En dat betekent niet dat ze niet getrouwd waren. Maar wel, nou, het zijn natuurlijk heel vaak Hollandse steden waar we het over hebben. Havensteden. Mannen gaan mee met de VOC. Mm-hmm. Nou, als ze dat doen, dan bleven ze minstens 10 jaar lang weg, maar de helft overlijdt. Dus dat zijn vrouwen, soms getrouwd, met kinderen, maar wel alleenstaand.
En soms weten ze nog niet eens of ze nog getrouwd zijn natuurlijk, want ze weten niet of die man
dood
is.
Precies, nou, en dat is een groot probleem. En je ziet ook heel veel migranten. Ik bedoel, de Hollandse steden, de helft bestond meestal uit migrant. Dat zijn ook heel veel vrouwen. Enorm mobiel. Wat je ziet is dat, dat vind ik zelf wel heel grappig om te lezen, is dat die vrouwen die trekken van stad naar stad voor werk, zijn heel zelfstandig. Moeten het zelf zien te rooien met hun kinderen. En onderhouden zich door van alles nog wat te doen. Door werk, door klusjes en soms dus ook door criminaliteit.
Dus zij werden eigenlijk ook door die omstandigheden crimineel gemaakt, zou je in sommige gevallen kunnen zeggen.
Ja, je zou het een overlevingsstrategie kunnen noemen.
Want je moest wel.
Ja.
En komt dat dan ook vrij veel terug in die boeken bijvoorbeeld die u las? Diefstal en die vermogensdelicten?
Ja, je ziet. En wat je vaak ziet is dat het een combinatie van dingen is. Dus die vrouwen die hebben natuurlijk een bepaald soort leven. Ze wachten al eindeloos op die man. Die komt maar niet terug. Dan plegen ze overspel.
Mocht ook niet doen.
Dat mocht ook niet. Dus daar werden ze ook voor veroordeeld. Of ze gingen ongehuwd samenwonen. Mocht ook niet. Ze pleegden inderdaad een vermogensdelict. Diefstal. Maar ook oplichting. Heel veel.
Oplichting, ja. En hoe ging het in zijn werk? Zijn dat nog dingen die we nu ook nog kennen?
Ze maken ook wel gebruik van hun positie. Hè? De arme, alleenstaande vrouw, gaan naar een winkel, zeggen van, ik koop van alles en nog wat, maar ik kom later betalen. En betalen gewoon nooit. Dat kom je regelmatig tegen. Wat ik ook heel grappig vind om te zien, is dat heel veel vrouwen heling pleegden. Veel meer dan mannen. Ze maken gebruik van hun netwerk in buurten, hebben goede contacten. En zij zetten dus allerlei producten af. Dus dan weten ze van, oké, daar zijn een mooie spulletjes te vinden. Vaak zijn dienstmeiden, weten precies wat er in huizen te vinden is. En hebben ook een netwerk om dat af te zetten.
Ja. En zo deden ze dat. En met al die dingen die u nu opnoemt, zit ik me te bedenken, had je dus al heel snel een hele criminele carrière bij elkaar.
Precies, inderdaad. En wat je ook ziet, is dat heel van die vrouwen steeds weer voor de rechtbank komen. Ze werden heel vaak verbannen. Nou, dan zie je ze bijvoorbeeld eerst in Rotterdam, dan in Amsterdam, dan in Leiden.
Zo'n straatverbod, maar dan voor
ja,
de hele stad.
Ja, en komen ze gewoon weer ergens anders terug.
Eigenlijk een heel opmerkelijk fenomeen waar wij gewoon heel weinig van af weten. Ja. Laat staan dat het beschreven is. Ja. Hoe kan dat?
Ja, dat is. Ik denk dat dat te maken heeft met een vooroordeel. Omdat we weten dat de laatste eeuw vrouwen maar 10% van alle criminaliteit hebben gepleegd. Mm-hmm. Overal in Europa, ook in Nederland, hebben eigenlijk alle criminologen, historici en mensen die zich met strafrecht bezighouden gedacht, dat is een mannenzaak. Punt. We hoeven niet eens naar vrouwen te kijken. Als je naar handboeken kijkt voor criminologie, staat hoogstens 1 paragraaf in over vrouwencriminaliteit, want het bestaat niet. Niet nodig om naar te kijken. En dus eigenlijk is het een vergeten onderwerp. Door een vooroordeel.
Kan het ook omdat, want in het rijtje wat u net opnoemde, komen levensdelicten, die hoor ik daar niet echt in terug. Maar laten we het zo zeggen, moorden mannen meer en vrouwen?
Bijvoorbeeld kindermoord is een specifiek vrouwdelict. En dat werd heel geregeld gepleegd in de vroegmoderne tijd. Maar inderdaad klopt het wel, als het gaat echt over moord en doodslag in het algemeen, dat waren meer mannen. Maar ik wil even benadrukken, want iedereen zegt altijd van het zijn vrouwen en mannen plegen andere delicten, maar dat zien we eigenlijk helemaal niet dan op die echte moord na. Maar voor eigenlijk alle andere delicten geldt dat vrouwen, dat hun misdrijven heel erg lijken op die van mannen.
Toen al gelijk?
Ja.
Goed zo. Of niet. Tegenwoordig zijn wij geneigd te denken dat mannen meer misdaden plegen, omdat ze van nature agressiever zijn. Hè? Mensen zoals Dick Swapen verwijzen zelfs naar een oorzaak daarvoor in ons brein. Haalt uw onderzoek dat idee dan nu eigenlijk onderuit? Of kan je dat niet zo zeggen?
Nou, nee. Ik denk dat het wel zo is. Dat vrouwen van nature minder geneigd zijn om de wet te overtreden, om tegen het gezag in te gaan en dus ook agressief te zijn. Maar daardoor gaat iedereen er ook van uit dat er altijd continuïteit is. En dat het nooit anders zou kunnen zijn geweest. En ook dat er geen omstandigheden zijn waarin misschien vrouwen wel ander gedrag gaan vertonen. En die blijken er dus toch te zijn. Dus het ligt ook wat genuanceerder.
Ja, want toen er minder armoede kwam, gingen de vrouwen inderdaad minder misdaden.
Dat denk ik wel. Plegen, maar dat weten we nog. De oorzaak weten we nog niet, hè? Maar inderdaad, dat lijkt er wel op.
Ja, maar de ware criminele aard van de man, die is dus eigenlijk pas recent naar boven gekomen, begrijp ik hieruit. Want
het valt wat meer op. Ja.
Want wat, dat weten we nog niet, zei u. Want er komt nog, er moet nog, het onderzoek loopt nog, of wordt er nog meer onderzoek gedaan?
Nou, kijk, we weten dat er ooit een daling kwam. Maar wanneer die precies is gekomen, weten we eigenlijk helemaal niet. We hebben eerst gezegd van het zou misschien wel rond de industrialisatie zijn. Dus in de 18e eeuw. Dat was een criminoloog uit Amerika die dat dacht. Daar weten we van, dat klopt eigenlijk niet. Nu, nou, dat bleek ook tijdens het congres eigenlijk, dat we allemaal wel tot de conclusie kwamen. Nou, de daling begon pas eind 19e eeuw. En dan is natuurlijk de vraag van, oké, dat zien we dan. We zien dan die daling komen, maar waar ligt dat dan aan? En dan ligt het een beetje voor de hand om dat te koppelen aan de opkomst van een welvaartsstaat. Hè, van een samenleving waar meer zorg is, meer uitkeringen. Verzorgingsstaat.
Maar goed, ook dat zal dan nog onderzocht moeten worden.
Maar precies, dat moeten we echt nog toetsen.
Wie waren er op dat congres aanwezig? Toch niet alleen maar vrouwen?
Nee, nou, sterker nog, het merendeel was man. En wat heel erg leuk is, we hadden criminologen, historici, maar ook juristen, die hier onderzoek naar deden over de hele wereld. We hebben mensen uit Canada, Rusland, Engeland heel veel. Maar ook Scandinavië, Duitsland, Italië. Iedereen was er, dus dat was echt heel erg leuk.
Dus heel internationaal, maar ook heel veel verschillende invalshoeken. En zijn daar dan ook nog hele interessante nieuwe perspectieven naar voren gekomen? Want als je met zo'n grote, breed samengestelde groep spreekt.
Ja. Nou ja, wat ik zelf heel erg grappig vind, is dat waar eigenlijk nog heel weinig aandacht ook voor is, is wat we allemaal constateerden, hoe belangrijk ook migranten zijn geweest hierin. En dat heel veel van die vrouwen migranten waren en daardoor in een bijzondere positie kwamen. Wat ik ook toch bijzonder vond, is dat we eigenlijk pas op dat moment echt constateerde dat die daling pas eind 19e eeuw heeft ingezet. Dat hebben we eigenlijk nooit zo met z'n allen kunnen constateren. Dat was wel eens dat de ene dat ergens zei. En het was natuurlijk ook sowieso bijzonder dat je voor het eerst allemaal bij elkaar kwam. Kwamen er mensen die wel eens wat van elkaar lezen, of veel van elkaar lezen, maar elkaar nog nooit echt zo hadden gesproken. Ja, en dat is natuurlijk toch heel erg interessant.
Dat is hartstikke interessant, zei ik net tegen mijn artsen in Parijs. Je leest natuurlijk een heleboel van elkaar en over hetzelfde onderwerp. Maar als je elkaar een keer ontmoet en dan live daarover kan praten, dat is natuurlijk hartstikke interessant.
Nee, dat is zeker.
U noemde straks even Engeland. Als je Nederland vergelijkt met Engeland, komen daar nog interessante verschillen of overeenkomsten uit?
Ja, dat is het grappige. Engeland wordt eigenlijk vaak als voorbeeld gebruikt, omdat daar het meeste onderzoek is gedaan. En eigenlijk als gevolg daarvan denken de meeste mensen dat, nou, wat er in Engeland gebeurt, gebeurde ook elders. Nou, een voorbeeld is dat er met de daling in geweld, zeg maar, er steeds meer aandacht juist ook zou komen voor degene die nog wel geweld pleegde, mannen namelijk. En dat mannen daardoor veel harder zouden zijn vervolgd en veel zwaardere straffen kregen. En dat het een groot verschil was met vrouwen die juist helemaal niet meer werden bestraft daarvoor. He, vrouwen werden slachtoffers. Nou, wij dachten, we gaan dat eens eventjes testen voor Nederland. En daar bleek dat helemaal niet op te gaan. Wel meer aandacht voor geweld, dat zie je overal. Maar helemaal geen verschil weer tussen mannen en vrouwen. Dus daar werden vrouwen nog even hard gestraft als daarvoor.
Terwijl men allemaal dacht dat dat dus niet zo was. Nee, maar waar komt dat idee dan vandaan?
Nou, omdat, zoals ik al zei, eigenlijk men dan denkt van, oké, dat is gebleken in Engeland. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus, maar alleen voor Engeland. En maar vanuitgaan dat het op het continent ook zo is. En dat is heel grappig hoor. Want de meest belangrijke historici, ook van Franse historici, hebben dat gewoon overgenomen. Zonder het eigenlijk te toetsen.
Dus eigenlijk is er nog veel meer onderzoek mogelijk.
Ja, dat
en
is
liefst
wel.
Dus ook met een vrouwelijke invalshoek? Of gaan we nu te ver?
Dat hoeft niet per se hoor. Want ik denk op dat congres ook ziet iedereen wel in dat het een onderwerp is waar we nog heel veel over moeten doen. En eigenlijk is het nog een heel onontgonnen terrein.
Dus wat nu? Wat gaat dat onderzoek er ook echt komen?
Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. En als ik zie hoe enthousiast iedereen was en er ook daarna plannen kwamen voor groot Europees gezamenlijk onderzoek, dan denk ik wel.
Want wat is het probleem? Geld? Of?
Ja, je moet inderdaad natuurlijk geld. En zeker met bezuinigingen die er zijn, voor alle disciplines, maar natuurlijk ook voor geschiedenis, moet je inderdaad geld krijgen via grote subsidies, via Europa. Dus.
Zo is dit onderzoek er ook gekomen, doordat er geld beschikbaar
kwam.
Dus nu eerst maar weer even nieuw geld zoeken.
Nou ja, we gaan dit afmaken en dan inderdaad nieuw geld zoeken.
Goed zo. Succes daarbij.
Ja,
en hartelijk dank voor deze toelichting. Hoogleraar Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Manon van der Heijden. Dank. Ja. elke seconde kan tellen bij topsport. Zo ook bij het wielrennen. Reden genoeg dus om te onderzoeken waar nog tijdwinst is te halen, dacht ook masterstudent Niels Lommers. Samen met de professionele wielerploeg Team Giant Alpecin ontwikkelde hij een speciale sensorfiets. En deze fiets kan meer inzicht geven in hoe wielrenners remmen en hoe ze bochten aansnijden, zodat ze dus die tijdwinst kunnen halen. En hij is aan de lijn, Niels Lommers. Dag.
Goeiedag.
Welkom in de kennis van u.
Dank u wel.
Dat lijkt me een hele speciale ervaring om als student samen te werken met zo'n ploeg als Team Giant Alpecin.
Ja, dat was een unieke kans voor mij.
Hoe
ja,
was dat gelukt?
Eigenlijk een beetje op eigen initiatief en met behulp van het TU Delft Sports Engineering Instituut.
Zo makkelijk is het. Je belt gewoon even op en je zegt, ja, ik wil eigenlijk wel samenwerken.
Daar kwam het bijna op neer. Ja, nee, vanuit TU Delft belt me op en zeiden we, wij beheren een student die graag iets met wielrennen doet. En we hebben een hoop leuke ideeën die we wellicht kunnen oppakken.
Ja.
En wellicht hebben jullie als Giant Alpecin ook een hoop vragen. Dus laten we eens een afspraak plannen om te kijken wat we kunnen doen.
Nou ja, die zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in ontwikkeling en hoe het allemaal beter en sneller kan. Want daar gaat het hier eigenlijk om, hè?
Ja, uiteindelijk gaat het daarom. Ja. Ja, vooral
dus,
voor zo'n team.
Ik zei het net al, de sensorfiets. Hoe ziet die eruit?
Ja, we noemen het inderdaad de sensorfiets. En eigenlijk is het een sensorpakket, als ik het zo mag noemen. Dus het is een partij sensoren die we op elke racefiets kunnen zetten. En de sensoren bestaan dan uit een remkrachtsensor, dus hoe hard remt iemand. Een stuurhoeksensor, dus hoeveel stuur je en op welk moment. En ook een sensor waarmee je kan meten hoe schuin de wielrenner gaat, hoe schuin gaat hij door de bocht. En als laatste meten we uiteraard ook de plaats op het wegdek en ook de snelheid van de fiets. En dat alles bij elkaar, met nog een camera die gericht is op de rijder, noemen we dan de sensorfiets.
Ja, en wat doen jullie dan met al die gevonden info?
Ja, dat was nog een hele uitdaging. Dus mijn afstudeeronderzoek was eigenlijk een verkennend onderzoek. En het doel was, kunnen wij verschil meten tussen een snelle en een wat langzamere afdaler of een wielrenner?
Mm-hmm.
Dus ik heb eerst gekeken naar, zie ik überhaupt verschil? Is er een sneller dan de ander? En de volgende stap was dan, zie ik in de sensoren die ik heb gebruikt, zie ik in die data, zie ik dan ook verschillen terug. Wat dat tijdsverschil kan veroorzaken.
Ja, en?
Dat zien we. We zien voornamelijk verschillen in de remkracht. Het klinkt heel triviaal, maar de verschillen die wij ook zagen, was dat snellere afdalers later en ook harder remmen.
Snellere afdalers remmen later en ook harder?
Ja,
en dat levert ze tijdwinst op?
Dat is in ieder geval wat in ons onderzoek kwam, was dat het in ieder geval sterk gecorreleerd is met een snellere daaltijd.
En is dat in seconden uit te drukken? Hoeveel?
Bij één bocht, dus we hadden een stukje afdaling en in één bocht, wat een vrij vreemde bocht was om te nemen als wielrenner, daar konden we een verschil aantonen van zelfs 2 seconden.
Zo.
En we werkten dan, wat we net al zeiden, met professionele wielrenners en ze kregen als instructie, ga zo hard mogelijk.
Ja.
Ze mochten niet trappen. Dus dat laat wel zien dat er zelfs op dat niveau nog behoorlijke verschillen kunnen zijn.
Nou, als je 2 seconden is natuurlijk hartstikke veel, als je het hebt over bijvoorbeeld een tijdrit.
Ja, zeker. Dat is alleen maar over één bocht, dus dat was over een afstand van pak een beetje 50 à 100 meter. Dat was een aanzienlijk verschil en we zagen ook grote verschillen in de remkracht dan. Dus ons verkennend onderzoek, want dat was het. Hè. Dus kijken of we verschillen kunnen aantonen en kunnen we hiermee verder gaan. En dat is met een duidelijke ja beantwoord.
Oké, verder gaan dus. Maar zouden wielrenners dan nu al kunnen concluderen dat ze dus bijvoorbeeld later zouden moeten remmen en misschien ook iets harder? Dat lijkt me ook behoorlijk gevaarlijk.
Natuurlijk. Dus wij hebben in ons huidige onderzoek hebben we dat soort adviezen nog proberen te minimaliseren. Puur omdat we nu hebben gekeken naar zijn er verschillen. En de volgende stappen gaan zich ook meer richten op wat is nog binnen de veiligheidsmarge. En hoe hard kan je bijvoorbeeld door een bocht. Dus aan die adviezen heb ik mij nog niet gewaagd. Puur omdat we daar de kennis ook nog niet van hebben.
Nee. snap ik. Ik begrijp ook dat wielerploeg Giant Alpecin met grote belangstelling kijkt. Met name omdat zij natuurlijk Tom Dumoulin de gelederen hebben. Gisteren nog uitgeroepen tot beste wielrenner van 2015.
Ja.
Dit zou wel eens hele cruciale informatie voor hem kunnen zijn. Dat hij volgend jaar wel een grote prijs gaat binnenslepen.
Ja, ik hoop het. Ja, het zou elk kleine beetje kan natuurlijk meehelpen. Nu zijn we voornamelijk bezig geweest met de afdaling. Maar onze visie is ook dat het bijvoorbeeld in tijdritten gebruikt kan worden. Waarbij je dan de optimale manier om door de bocht te gaan, dat die wordt getoond aan bijvoorbeeld Tom Dumoulin dan.
Ja, wellicht ga je nog met hem samenwerken. Dat zou mooi zijn.
Ja, wie weet. Het zou heel tof zijn.
Nou, heel erg veel succes met het verdere verloop van het onderzoek. Hè? En wij gaan natuurlijk met belangstelling zitten kijken wat eruit komt.
Ja, ik ben benieuwd. Ja,
dankjewel voor je toelichting, Niels Lommers.
Dank u wel.
You are the darkest of nights, where I will wander from alley to alley to alley in search of a bottle of light. You are a woman who chose, running half naked from alley to alley to alley in search of a knife and a rose. So, where does our story go? Is there an apple to bite, shiny and red? And if I do, will I fall dead at your feet? So, where does the music flow? Is it the river of Jordan, holy and cold? Will you jump in? Are you as bold as you seem?
Saca del corazón, contestador que repite y repite y repite, llorando su absurda canción. Tú, banquete del colibrí, peonza que va dando vueltas y vueltas y vueltas por un bolívar sefardí. Yo, huérfano y desertor, tataranieto de Abraham, crepuscular, bufón del mes, vecino de Lavapiés. No, fui tu príncipe azul y envejecí en un desván. Peter sin pan, Robin sin
Robin
sin silbando un canto viudo.
Make me feel like a fool. Let's run together from alley to alley to alley, like children escaping the rule.
Tú, la favorita de un rey, con su maleta que rueda, que rueda, que rueda por un aeropuerto sin ley. Yo, mendigo de estación, bastardo del rey David, yerno del Cid, macho sin fe, Don Juan rendido a tus pies.
So, gently you raise your bow, I see your eyes full of fire, Robin no hood, bad turns to good, good's an unfaithful lover.
Noah en Joaquin Sabina, You Too. Muziek uit het hart is het beste medicijn, zijn de woorden van de Israëlische zangeres Noah. En daarom gaf ze haar nieuwe album de titel Love Medicine. En samen met de Spaanse singer, songwriter en dichter Joaquin Sabina, die u dus ook hoorde, zong zij deze wals. Ons idee over de stikstofkringloop kan alweer op de schop. Eerst was het de Anammox-bacterie die opdook in een Delftse afvalwaterzuivering. En nu is het de Nitrospira uit een aquarium in Nijmegen. De bacterie blijkt in zijn eentje verantwoordelijk voor nitrificatie. Een proces waarvan we altijd dachten dat er twee bacteriën voor nodig waren. De ontdekking staat in het huidige nummer van Nature. En bij mij aan tafel zitten Mike Jetten, hoogleraar ecologische microbiologie. En microbioloog Maartje van Kessel. Verbonden allebei aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Graag samen.
Hoe horen jullie bij elkaar eigenlijk? Jullie zijn gewoon collega's?
Ik ben afdelingshoofd en Maartje is voor mijn voormalige promovenda. Nu postdoc op de afdeling.
Aha. Even die stikstofkringloop eerst. Meneer Jetten, wat is dat ook alweer?
Dat is de omzetting van verschillende stikstofverbindingen door micro-organismen. En iedere stap wordt door een verschillend micro-organisme omgezet. En wij zijn op zoek in die stikstofcyclus naar de bacteriën die die stappen om kunnen zetten.
Bacterie of bacteriën?
Wij zoeken zoveel mogelijk verschillende bacteriën.
Ja, u bent de bacterieman eigenlijk, hè, geloof ik, toch?
Dat klopt. De bacterievinder, zoeker.
Zoeker en ook vinder. En nitrificatie stond net in mijn voorstukje. Wat voor rol speelt nitrificatie in dit hele proces?
Om onze gewassen te laten groeien, gooien wij een heleboel stikstof op onze velden. En daar wordt liefst door de planten opgenomen. Maar vaak gebeurt dat ook niet. En dan wordt de ammonium in die stikstof omgezet door ammoniumoxideerders in nitriet. En verder omgezet door nitrietoxideerders in nitraat. En dat nitraat spoelt uit en is niet meer beschikbaar voor de landbouw.
En toen kwam daar nieuwe bacteriën uit? Of hoe?
Nou, dit wordt al heel lang bestudeerd, al zo'n 120, 130 jaar, door microbiologen. En die zeiden, voor iedere stap is een apart micro-organisme nodig.
Ja.
Ammoniumoxideerders om ammonium om te zetten en nitrietoxideerders om nitriet om te zetten. Daarnaast zijn er ook gelukkig theoretisch biologen die heel goed nadenken en dingen proberen te voorspellen. En een van die collega's, Jan Kreft uit Bonn, tegenwoordig Birmingham, die is een tijdje bij mij op sabbatical geweest en hebben heel veel met elkaar gepraat en nagedacht. En uiteindelijk heeft hij daar een artikel over geschreven. Er moet eigenlijk ook wel een bacterie bestaan die ammonium in één keer naar nitriet kan omzetten.
Aha.
En die bacterie die zou er zus en zus en zo uit moeten kunnen zien. En heeft daar een mooi artikel over geschreven. Nou, dat heb ik netjes opgeslagen en waarschijnlijk links laten liggen totdat Maartje bij ons kon beginnen als AJU in 2009. En toen hadden we meer kundige handen om naar verschillende nieuwe bacteriën te gaan zoeken.
Precies, dus dat theoretisch nadenken wat u net beschrijft heeft geleid naar het daadwerkelijk zoeken naar die bacterie die in theorie beschreven was, ja. Hè, dat die er moest zijn. En dat heeft dus geleid naar deze bacterie en naar deze publicatie nu in Nature daarover.
Ja.
Zo is het gegaan.
Ja.
Oké, en daar kwam Maartje dus in beeld.
Ja.
Kwam dus bij het project.
Ja.
Bij het project gehaald door Maartje Jetten. Met als opdracht ook om die bacterie te gaan zoeken?
Onder andere. Ik had een project gedaan naar stikstofcyclus in aquacultuursystemen. En daar paste dit tussen. Dus vandaar als onderdeel van...
Klinkt zo makkelijk. Dit paste dit tussen.
Ja. Nou, dit zijn ook omzettingen die heel veel in aquacultuursystemen plaatsvinden.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat het in mijn project paste.
Aha. En dus hoe pak je dat dan gewoon verder aan? Het past in het project inderdaad, maar dan? Hoe ga je dan te werk?
Wij werken bij ons op het lab vooral met enrichmentscultuur, verrijkingsculturen. Waarin we condities creëren waar we een bepaald organisme opkweken. Dus we maken condities in het lab, in een bestaande cultuur, zodat een bepaald organisme veel gaat groeien.
Mm-hmm.
En wij hebben dus de condities gepakt waarvan we dachten dat het interessante micro-organisme zich het fijnst bij zou voelen. En dan is het dat toepassen en geduld hebben.
Maar dat is gewoon een gok? Je pakt er gewoon een waarvan je denkt,
we hebben dit soort trucs en al vaker toegepast. En we weten dat je daar een hele lange adem voor nodig hebt.
Okay.
Dus proberen zo goed mogelijk na te denken. Ja. Dat het geduld van de promovenda het minst op de proef gesteld
Precies,
wordt.
Precies, dat het wel een redelijke kans op succes. Ja. En waar was die bacterie, waar vond je die toen?
Deze bacterie komt uit in de Radboud Universiteit, is een aquacultuur setting voor dieren, voor proefdieren. En in de biofilters van dat aquacultuursysteem hebben we hem gevonden.
Ah. Misschien moeten we daar naar toelichten. Van die vissen die in die aquacultuur zitten, die maken die eten en die maken ammonium, dat scheiden ze uit. Maar ammonium is verder vrij toxisch voor die vissen. Dus dan moet het water met een filter goed schoongemaakt worden. Okay. Dus we hadden al het vermoeden van in die filter zitten bacteriën die ammonium kunnen
precies.
eten.
Precies, zover ben je dan een beetje gedachtegang dat je dat weet. En dat je dan denkt van, dit daar zit die en die kan ik gebruiken.
En we weten ook dat in vissenwater, kan Maartje beter zeggen, zit niet heel veel ammonium.
Nee.
Om de vissen gelukkig te houden.
Ja? Nee, ja, vissen. Ammonium is dus toxisch voor vissen. Dus als de concentratie te hoog is, gaan ze dood. Dus men probeert met biofilters dat zoveel mogelijk te remmen. Dat de ammonium de concentratie zo laag mogelijk blijft. En deze biofilters zitten niet in een aquacultuur setting die echt gebruikt wordt voor viskweek. Dus de concentraties aan metabolieten, dus stikstofhoudende component, is redelijk laag. En we wisten dat theoretische paper wat beschreven staat, dat de meeste kans heb je op het vinden van dit soort organismen met lage nutriëntconcentraties. Dus dan zou zo'n systeem een goede gok zijn.
Ja, en dat is ook een goede gok gebleken, een goede keuze. Ja.
Uiteindelijk, je zei al in het begin van, eerst bestond er de anammoxbacterie.
Ja.
Het project wat wij hadden was er natuurlijk op bedoeld om zoveel mogelijk nieuwe anammoxbacteriën te vinden. En tot dan toe had nog nooit iemand geprobeerd om die anammoxbacteriën bij lage concentraties ammonium te vinden. Dus vandaar dat Maartje een reactor mocht starten met hele lage concentraties. En als je in de reactor kijkt, zul je ook zien, er zit heel relatief weinig bacteriën in. Maar ze doen het wel.
Ze doen het wel. Ja. Want daarna ging je ze opkweken, dat vertelde je net.
Ja.
Hoe doe je dat?
Dat is constant medium toevoegen en wachten, geduld hebben. En in de gaten houden dat alles gebeurt zoals jij dat bedacht hebt. Dus je monitort heel goed wat er precies gebeurt in het systeem. Je kijkt ook welke organismen je aanwezig ziet. Dus die anammoxbacterie waar we mee begonnen zijn, die zit er ook in.
Mm-hmm.
Nog steeds.
Maar en je kijkt dan gewoon wat de ontwikkeling, wat er gebeurt in zo'n pot, zou ik maar even oneerbiedig zeggen. En hoe dat dan komt.
Ja, dus waar we mee begonnen zijn is eerst kijken welke omzettingen plaatsvinden. Mm-hmm. Dus wat geconsumeerd wordt. Vervolgens hebben we gekeken naar welke stoffen dat omgezet wordt. Dus dan weet je welke organismen je verwacht. En vervolgens hebben we de omzettingen die we zagen geprobeerd te koppelen aan de organismen die we zagen in de reactor. En daar ging het dus in dit geval. Was dat moeilijk, omdat we een omzetting zagen waar we het bijbehorende micro-organismen niet konden vinden.
Dus toen had je een mysterie wat je op moest lossen.
Ja, daar moest flink over nagedacht worden. Want dat
moet er toch weer controle op dingen.
Maar ze was natuurlijk heel oplettend. Van, als je ziet dat de stikstof in en de stikstof uit zo'n reactor niet klopt, dan moet er meteen een lampje gaan branden. Hé, er klopt hier iets niet. Als we alle bekende reacties optellen, klopt het niet. Dus er moet iets bijzonders
aan. Nee, alle bekende reacties zijn geen verklaring voor wat je ziet, wat er gebeurt.
Ja.
Dus dan moet je iets anders verzinnen. Nou ja, probeer te verklaren wat er dan wel gebeurt.
Ja, en het punt was, we konden wel verzinnen wat er zou kunnen gebeuren. Maar vervolgens konden we het bijbehorende micro-organisme, wat je dan verwacht aanwezig te zijn, dat micro-organisme konden we niet vinden.
Nee.
In dit geval was dat een micro-organisme wat ammonium zou omzetten in nitriet. We wisten dat er iemand was die nitriet produceerde. Maar waar dat vandaan kwam, dat wisten we niet.
Het is een fascinerende puzzel.
En dan, en dan is het goed om een breed netwerk van collega's te hebben en samen te werken. Dus we hebben collega's in Denemarken en in Wenen die heel goed zijn in het DNA van bacteriën analyseren en DNA uit een heel groot mengsel te kunnen scheiden.
Mm-hmm.
Dus door samenwerking met hun konden we zien dat het diagnostische eiwit, waarvan we weten dat het ammonium in nitriet omzet, dat opeens in die nitrospira zat.
Dus dat bleek die mysterieuze bacterie te wezen.
Je gaat de blauwdruk ophelderen en dan zie je welke blauwdruk bij welke bacterie hoort.
Dus, maar is het dan zo eenvoudig dat je de DNA bij spreken opstuurt naar Denemarken en zegt van mensen, zegt er eens wat over?
In theorie, ja. Maar ja. In praktijk iets moeilijker.
Ik vat het even kort samen. Hè,
ja. Ja. Maar in theorie werkt het zo, ja.
Dus die Deense onderzoekers die kenden die bacterie al wel?
Ze hadden al vaker mee te maken gehad. Hun eigen onderzoek gaat over afvalwaterzuiveringen, waar deze bacteriën heel veel voorkomen. Dus dit soort DNA kenden ze al. En ze hadden al vaker dit soort DNA uit andere DNA gepeuterd om daar iets nuttigs over te zeggen.
Oké, okay, ja. Dus dat stuur ze dan op. Zeggen jongens, dit is die... dit is hem.
Twee jongens, voilà. In dit geval, maakt niet uit. Maar
maar zeg tegen jullie, hè.
Het is nog ook, je moet die mensen goed kennen. Hey, Mats Albersen is bij ons op bezoek geweest, wij bij hun. Dus als je elkaar goed kent en vertrouwt, dan kun je daar ook...
Anders gebeurt het niet. Zo, concurrentie nou,
je stuurt niet je geheimen zomaar naar iedereen. Op.
Nee, dat snap ik. Ja. Maar zij deden dat dus wel.
Wij sturen het naar hun op.
Ja, maar ja, en zij geven jullie de uitslag. Dat
natuurlijk.
Deden ze natuurlijk niet...
ja, ze hielden het niet achter.
Nou ja, laat dan zo zeggen, jullie gaven jullie onderzoeksresultaten prijs. Want dat is dan wat je...
Ja, je deelt met elkaar.
Dat is wat je dan natuurlijk doet.
Maar dat is ook in het moderne wetenschap nodig. Je kunt niet alles zelf. Je moet dingen met elkaar delen en de wetenschap verder brengen.
Ja, nou, toen kwam de post uit Denemarken en toen... Was dat de oplossing?
Toen wisten we dus dat er... toen konden we de genen die nodig zijn voor ammoniumoxidatie... konden we koppelen aan de nitrospira. Maar dat is puur opgenomen. En wij wilden in het lab ook dat daadwerkelijk kunnen linken aan echt fysiologische experimenten. Dus waarin je de bacteriën incubeert in medium waar je dan daadwerkelijk de omzettingen ziet van ammonium naar nitraat.
Dus dat heb je toen alsnog moeten... Ja, ja.
Dat hebben we daarna gedaan. Toen
moest je nog alles herhalen, maar nu met deze blauwdruk.
Deze blauwdruk erbij.
Ja. Ja.
En dat is gelukt.
Dat is gelukt,
ja. Dus wanneer ging de champagne open?
Dat was wel mooi. We hadden een werkbespreking met Sebastiaan Maartje en mijzelf. En op dat moment kwam de e-mail binnen. Het artikel is geaccepteerd. Toen hebben we de champagne meteen koud. Maartje moest nog lesgeven, dus we moesten nog even 2 uur wachten.
Maar je hebt het wel goed gevierd.
En het buurkantoor kon het horen.
Er ging een klein gejuich.
Maar het is natuurlijk ook fantastisch.
Ja.
Hoe verandert deze vinding nou ons plaatje van de stikstofkringloop, Maartje? Als jij dat zou moeten uitleggen.
Zoals Mike dus al zei, wordt er nu heel veel gewerkt met welke bacteriën er zijn. En op basis daarvan wordt er voorspelling gedaan welke reacties daadwerkelijk plaatsvinden in het milieu. Nitrospira werd gelinkt altijd aan nitrietoxidatie, dus de omzetting van nitriet naar nitraat, maar nooit aan ammoniumoxidatie, dus van ammonium naar nitriet. Dus je mist in de studies die tot nu toe gedaan zijn, mis je dit organisme eigenlijk, waardoor met de kennis van nu zouden uit sommige studies heel andere resultaten komen.
En we zien dat ook. Er zijn een heleboel moleculaire studies die al DNA van deze bacteriën gevonden hebben in afvalwaterzuiveringen, in drinkwaterbereiding. Dus het blijkt dat we niet heel in die systemen niet goed wisten welke bacteriën eigenlijk de omzettingen doen. Het vervolgonderzoek zal uitwijzen welke eigenschappen deze bacteriën hebben. En misschien moeten de procesparameters van al die systemen wel goed bekeken worden of die nog de juiste zijn en of die deze bacteriën bevoordelen of niet.
Want dat is wat nu volgt uit dat onderzoek. Bijvoorbeeld voor de praktijk zou dit het geval kunnen zijn.
Ja.
Dat we dingen anders moeten gaan aanpakken. Of dat, hè?
Nou ja, nu dat we deze bacteriën in een reactor hebben, kun je daar veel beter proeven mee doen en de eigenschappen goed achterhalen. En hoeveel ammonium vinden ze wel of niet lekker? Hoeveel zuurstof vinden ze wel of niet lekker? Bij welke pH's moet het gebeuren? Is dat het optimum?
Ja. Oké. Uw leven wordt beheerst, geloof ik, hè, door de zoektocht en het vinden van bacteriën.
Nog een paar mooie bacteriën.
Ja, zijn er nog? Wat staat nog op het lijstje?
Een aantal methaanoxideerders. Ammonium en methaan lijken op elkaar. We hebben ook een groot project lopen om allerlei nieuwe methaanoxiderende bacteriën te vinden.
Aha. En Maartje? Deel jij deze wens of heb je nog eens particuliere wens?
Ik doe nu ook onderzoek aan methaan. Ik zou vooral willen kijken waar dit organisme zich nu het fijnst voelt. Dat we beter kunnen voorspellen wanneer die welke reacties uitvoert. We weten dat die niet altijd meteen doorgaat naar nitraat. Dat die soms ook van alleen van ammoniumnitriet maakt. Waarom? Hoe werkt dat? Dus meer hoe je hem kunt sturen.
Genoeg te doen nog. Dus eigenlijk, dan zeg ik wat we in dit programma wel vaker zeggen. Wordt vervolgd. Hartelijk dank, Mike Jette. En hartelijk dank, Maartje. En dit was de kennis van nu. Morgen zijn we er weer. Heel graag tot dan. En voor nu nog een fijne avond. En hierna wellicht nog veel plezier bij de NTR Academie.
De kans is groot dat je op dit moment niet thuis bent, maar heb je de deur op slot gedraaid? Inbrekers hopen natuurlijk van niet. Want met een plastic pasje hebben ze hem binnen 10 seconden open.
Maak het inbrekers niet te makkelijk. Kijk voor meer tips tegen woninginbraak op maakhetzenietemakkelijk.nl.
Ja, ik blijf het toch zeggen hoor.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl